Ja, het is niet zomaar dat ik even dat stukje van Wycliffe voorlas. Omdat er zoveel miljoenen mensen zijn die gewoon geen Bijbel in hun eigen taal hebben. En God toch zegt in zijn woord dat hij wil dat alle mensen behouden worden. En tot erkentenis de waarheid komen. En dan vraag je jou, en hoe moet dat dan? Hoe kan dat nou dat er zoveel miljoenen mensen... Ik bedoel, de hele Bijbel is nu zo'n beetje in 1500 talen vertaald. Nu, 2013, 1500 talen. En dan vraag je je af, ja, en hoe moet het dan met al die andere mensen? Maar dan, als we dan goed Gods woord ook lezen, dan komen we tot de conclusie dat, zoals we net van het sneeuwklokje hoorden, dat God zichzelf ook bekend maakt in de natuur. Dat hij de principes van dood en opstanding ook zo duidelijk laat zien in de natuur om ons heen. En daar kunnen we overal in ontdekken. Dat is prachtig mooi. En daar moeten we ook oog voor hebben, denk ik. Daar moeten we ook een klein beetje leren. Vooral wij in deze maatschappij en in West-Europa. Technologie viert hoogtijen. We kunnen alles. Technisch kan alles. En als je dan eens een klein beetje om je heen kijkt. Hè, we hebben nou de natuur, die heeft zich even laten kennen. Die heeft een harde noordoostenwind. Is 6 weken zo'n beetje aangehouden. En de hele, vooral vanuit ons zolderkamertje naar achteren kijkend, is alles... Is alles kaal. En nou, in een week tijd wordt het groen. En de vogels zijn drukdoende en het wordt weer langer licht. En ja, ik heb ooit jaren geleden een man gesproken. Die was op 30-jarige leeftijd geëmigreerd van Indonesië naar Nederland toe. En toen zag hij voor het eerst een herfst waar alle bomen kaal werden. Hij zei, ik schrok me kapot, zegt hij. Ik denk, alle bomen gaan dood. Dat had hij nog nooit gezien, want zo werkt dat niet. Dat is net als op Curaçao, als je daar komt, daar zijn altijd alle bomen groen. Maar aan iedere boom zitten wel een paar dode bladeren. En die vallen dan af, er ligt ook spul onder. Maar die cyclus van, zoals wij dat kennen in West-Europa, ja, dat kent men daar niet. En hij zegt, ik was echt bang dat alles dood zou gaan. En hij zegt, tot mijn stomme verbazing kwam de sneeuw. Nou, dat had hij helemaal nog nooit gezien. Hij vond het maar eng om erop te lopen. Wel van gehoord. En ja, zo zie je dat mensen dat dus anders benaderen. En... om juist ons een klein beetje bekend te maken met datgene wat God in zijn natuur en de sterrenhemel vastlegt, heb ik een onderwerp gekozen en dat ga ik een gedeelte met u lezen uit Ezechiël 16. Misschien kunt u dat opzoeken, Ezechiël 16, vers 10. Ezechiël 16. Nou, ik begin maar vanaf het eerste vers, om het beeld compleet te maken. Ezechiël is een prachtig mooi boek. We zijn er thuis mee bezig, Gonnie en ik. En we zijn ondertussen bij Ezechiël 40 aangeland, de tempel van Ezechiël. Geweldig mooi om dat allemaal te lezen. Het gaat voornamelijk gaat over Israël. Ezechiël 16, pagina 1326, als het goed is. En dan begin ik bij vers 1. Het woord van de Heer kwam tot mij, dubbele punt. Mensenkind, laat Jeruzalem zijn gruweldaden weten en zeg... Zo zegt de Heere, Heere tegen Jeruzalem, uw oorsprong en uw geboorte zijn uit het land van de Kanaanieten. Uw vader was die Amoriet en uw moeder een Hethitische. Wat uw geboorte betreft, op de dag dat u geboren werd, werd uw navelstreng niet afgesneden, werd u niet met water schoongewassen, werd u ook al niet met zout ingewreven en al helemaal niet in doeken gewikkeld. Geen oog zag naar u om een van die dingen uit medelijden bij u te doen. U werd weggeworpen op het open veld uit afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd. Toen ik voorbij kwam, zag ik u trappelend in uw bloed. En ik zei tegen u, in uw bloed, ja, leef. Ja, ik zei tegen u, in uw bloed, leef. Ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. U groeide op, u werd groot en u kwam tot grote schoonheid. Uw borsten werden stevig, uw haar groeide, maar u was naakt en bloot. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u en zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugels over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere, Heere. En zo werd u van mij. Daarop waste ik u met water, spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik trok u kleurrijke geborduurde kleding aan. Schoeide u met zeekoeienhuiden, omwikkelde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ik tooide u met sieraden. Ik deed armbanden om uw polsen en een ketting om uw nek. Ook deed ik een ring door uw neus, oorbellen aan uw oren en zette een sierlijke kroon op uw hoofd. Zo werd u getooid met goud en zilver. Uw kleding was fijn linnen en zijde, voorzien van kleurrijk borduurwerk. Meelbloem, honing en olie at u. U werd buitengewoon mooi en werd geschikt voor het koningschap. Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid. Want die was volmaakt door mijn glorie die ik op u gelegd had, spreekt de Heere Heere. Ja, er staat heel wat. Het gaat natuurlijk overdrachtelijk over Israël. En hoe God Israël vond en behandelde en kleedde en zegende. En overdekte met fijn linnen en met zijde. Fijn linnen wordt altijd in de Bijbel gebruikt voor koningen en priesters. En zijde is iets heel speciaals, is een koninklijk kleed. Want kijk, als we het hebben over het volk Israël, dan is hun toekomst is een aardse toekomst. Hun zegeningen zijn aards. En zij zijn een volk van koningen en priesters, hè? Er zijn liederen van die daarover spreken en dan wordt het een klein beetje naar de gemeente toegetrokken. Maar zo is het niet. Wij hebben een hemelse toekomst, wij hebben hemelse zegeningen. Dat wij daarbij ook nog aardse zegeningen ontvangen is niet meer dan een toegift waarvoor we dankbaar mogen zijn. Maar we kunnen daar geen aanspraak op maken. En Israël wel, want dat is dus die hebben een toekomst als koningen en priesters. En daarom worden ze dus ook hier zodanig omschreven dat God hen omwikkelde met fijn linnen en u bedekte met zijde. En ja, mijn oog viel daarop met zijde. Ik denk, ja, zijde dat is een hele aparte stof, een koninklijke stof. En ja, het is natuurlijk, wij hebben natuurlijk weer kunstzijde ontdekt en gemaakt. En dat moet er dan een beetje blijken. Maar het kan niet in de schaduw staan. Niet wat betreft de uiterlijke, maar ook niet de echte, de innerlijke eigenschappen. Mooi zoals dat omschreven staat. Zo werd u getooid met goud en zilver. Uw kleding was fijn linnen en zijde. En dan als je dus eventjes gaat nadenken over hoe je nou aan zijde komt en hoe dat product dus tot stand wordt gebracht, dan zit daarin een prachtige typologie. En die wou ik vanmorgen een beetje gaan uitlichten samen met u. Want wij weten dat er een zijderups is die zijde kan produceren. En dat doet hij met verven. Eén zo'n kokonnetje, als die afgewikkeld wordt, kan wel 2 kilometer zijde afgehaald worden. De eerste 500 meter is wat minder van kwaliteit. Dan komen de 1000 meter, die zijn perfect. En dan komt er weer 500 meter met weer wat mindere kwaliteit. En de mens heeft dat ontdekt. En ik heb dat afgelopen tijd eens wat nagekeken. En daar wordt dan in de literatuur over geschreven als... Ja, in China had men dus de zijde dus. Men wist hoe je dat kweekte en men wist hoe je zijde kleding moest maken. Maar het was ten strengste verboden. Er stond de doodstrap op als je dat geheim zou verklappen aan mensen buiten China. En dat staat dan in de literatuur, en dat is weer zo'n uitspraak. Het was het best bewaarde geheim uit de hele geschiedenis dat men tot 1200 voor Christus in staat is geweest om dat geheim van de zijde rups en de moerbeiboom niet buiten China te laten verspreiden. Het best bewaarde geheim. Maar wij weten dat natuurlijk, er is nog een veel beter geheim. En dat hebben wij ondertussen mogen ontdekken in Gods woord. Maar vanuit de wereld gesproken, vanuit de mens gesproken, is dit dus een prima geheim. En uiteindelijk is het zo dat een paar handelsreizigers, die hebben ooit een paar van die hele kleine eitjes van de zijderups meegesmokkeld. En die hebben ze dan laten uitkomen. En die wisten van de hoed en de rand. Zo is dat dus verder gegaan. En pas in 600 voor Christus is vanuit Iran de moerbeiboom in Israël geïmporteerd. En vanaf die tijd heeft men dus daar ook in staat geweest om zijde te maken. Het merkwaardige is van de moerbeiboom, het is een ficus, net als de vijgenboom. En er zijn 2 soorten, de Morus alba, de witte, en de nigra, de zwarte. En nou blijkt het dat die zijderups, waar dan die prachtige koninklijke kleding van gemaakt wordt, die wil alleen maar en uitsluitend leven en vreten van 1 boom op de hele wereld. En dat is de witte moerbei. Zet je hem op een zwarte moerbei, die uiterlijk nauwelijks verschilt, dan eet hij geen hap en dan gaat hij dood. En die kunnen het van alles gaan bedenken. Ze hebben ook echt in de loop der eeuwen van alles bedacht. Maar het is niet mogelijk dat de rups van de zijderups, dat die kan leven op enige andere boom, is uitsluitend op de witte moerbei. En dat is heel apart. Want ja, het gebeurt maar zelden dat beesten zo eenzijdig zijn. En een rups is natuurlijk een heel apart beest, hè? Ik bedoel, het enige wat hij doet is vreten. Hij heeft 16 poten waarmee hij aan de aarde vastzit. En hij gaat alleen maar vreten. En dat doet hij 24 uur per dag. En in de moerbeikwekerij dan proberen ze dat een klein beetje te beheersen. Hè? Dat het binnen in een hal gebeurt. En dan moeten ze echt om de 4 uur een kruiwagen verse bladeren bij die rupsen gooien. Ook 's nachts en 7 dagen in de week. Anders gaat het niet goed. En dan komt dat kleine eitje, wat geboren. wordt gelegd. En dan is het 2 mm groot. En dan gaat hij vreten. En dat duurt dan ongeveer een 35 dagen. Hè? 7 keer 5. Uiteraard zit er altijd een getal 7 komt erin voor. En dan uiteindelijk groeit hij uit tot een rups van 10 centimeter groot. Zo'n dikke, grote rups. En dat is Emma vreten. 16 poten zit hij aan de aarde vast. Hij kan zich niet voortplanten. Hij kan niet slapen. Hij kan alleen maar vreten. En dat is ook alles wat hij doet. En daarbij is hij dus, daarin is hij dus ook een beeld van een mens die de aarde alleen maar, opvreet en verbruikt. En alle grondstoffen voor eigen gebruik eruit haalt. En wat er van komt, dat maakt niet zoveel uit. Ik bedoel, we halen gas uit Groningen en dat de bodem zakt en dat er aardbevingen komen. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Er wordt aan verdiend en daar gaat het om. En zo doet een mens dus. En daarentegen, als de rups zich inspint en hij komt dan later uit de kokon, daar komt een totaal ander wezen uit. Er is, ook biologisch, ook niet na jarenlange analyse, er is geen enkele overeenkomst tussen de vlinder die uit die kokon komt en de rups die erin gekropen is. Dat is ongelooflijk. De vlinder die gaat bijvoorbeeld vliegen, die kan zich voortplanten, die eet niet meer, om het zo te noemen, die drinkt alleen. En die kan zich voortplanten, hij kan vrucht dragen. Hij beweegt zich in hoge sferen. Hij zoekt de dingen die boven zijn. Hij is veelal ook kleurrijk. Prachtig mooie kleuren. En rupsen, rupsen die zijn veelal groen. Er zijn wel eens wat uitzonderingen, harige rupsen. En ik heb ooit heel lang geleden een artikeltje gevonden in het tijdschrift Grasduinen, wat u ongetwijfeld kent. Waarin een bioloog ook het principe van het kokon, of rups, kokon en vlinder probeerde te omschrijven. Hij zegt, de mooiste, kleurrijkste dieren, vogels ook, worden geboren uit een eitje. En waarom kan dat nou niet bij een vlinder? Hij zegt, biologisch gesproken is er, voor zover ik het kan ook bekijken, geen enkele noodzaak dat daar nog een kokon tussen moet zitten. Of het zou moeten zijn dat het de beeld van de wedergeboorte is, zei deze man. Zomaar, onder zijn artikeltje, enkele, of het zou moeten zijn dat het een beeld van de wedergeboorte is. Nou, ik denk dat dat zo is. Ik denk dat God met al die rupsen en al dat principe van dat ze dus doodgaan, dat ze sterven. En dat er een totaal nieuw wezen, een hemels wezen uitkomt die zich wel kan voortplanten, die wel kan vrucht dragen. Die om zich heen kijkt, die mannetjes ontdekken vrouwtjes en vrouwtjes ontdekken mannetjes en de eitjes worden gelegd en de eitjes worden bevrucht en daar komt weer nieuw leven uit voort. Ja, dat is het principe wat God daarin heeft vastgelegd. En dat principe heeft dus deze bioloog ook ontdekt toen hij daarnaar keek. En dat hoor je dus ook aan het verhaal van Gerard over dat sneeuwklokje. Ja, hij hangt met de kop naar beneden, maar er zit een prachtige typologie in. En zo is dat met heel veel meer planten. En hoe meer je daar in gaat verdiepen, hoe meer je ontdekt. Want kijk, ook in de psalmen, de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel vertelt het werk zijner handen. Als ik naar de hemel kijk, dan zie ik inderdaad een hele partij sterren en wolkensterren. En ik zie allerlei dingen voorbij komen. Ik zie dus een meteorietje vallen. Maar ik zie daar niet zozeer een bepaalde systematiek in met mijn blote ogen. Omdat ik daar, ik heb dat dan nooit gedaan eigenlijk. Maar ik weet bijvoorbeeld van Gonnie de voorouders, dat zijn schippers. En die voeren over de Zuiderzee. En die hadden hooguit een klein kompasje. Maar ja, de Zuiderzee is wel zo groot dat als je middenop drijft met je bootje met zeil zonder motor. En dat je dan op een gegeven moment rondom de wal niet meer ziet. Maar dan wisten die mensen precies van dat sterrenbeeld moet daar staan, die moet daar staan en daarachter. Mijn opa die had nog het Zuiderkruis. Toen kon je het Zuiderkruis nog zien. Die kunnen wij tegenwoordig niet meer zien. Dat hoor ik die man op een gegeven moment zeggen. Ik denk, wat is dat? Wat heb je het over? En dan ga je het uitpluizen. Hè? En dan kijk je op je pc'tje en dan ga je het uitzoeken. En dan blijkt inderdaad dat er bepaalde sterrenbeelden die vroeger vanuit Nederland te zien waren, nu niet meer te zien zijn. Maar gewoon iets opa en daar de vader van, die wist dat. Die wist dat gewoon. Waarom wist hij dat? Gewoon omdat die schipper was. Er was niks anders. Als je daar in het pikken donker op die boot staat en je moet van Enkhuizen naar Staveren of zo. En je moet toch wel een klein beetje aardig aankomen. Dan kan je niet op je kompas varen. Want je wordt links en rechts dwars weggezet door de wind. Hè? Dus als je daarmee bezig bent, dan zie je dat. Als je voortdurend met de tuin bezig bent, dan ontdek je voortdurend daarin nieuwe dingen. En wij in deze moderne maatschappij, wij hebben daar niet zozeer meer oog op, denk ik. Maar we kunnen ons daar wel op toeleggen. Dus de geboorte van de vlinder, dat is dus een beeld van de wedergeboorte. Zoals de Heer Jezus dat ook tegen Nicodemus zegt. En Nicodemus, die toch blijkt later een oprechte gelovige is. En die bij de Heer Jezus komt en toch eens even probeert erachter te komen. Wat is dat nou voor figuur? Waar staat hij nou voor? Wat heeft hij te vertellen? En de Heer Jezus die zegt, jongen, luister, je moet wederom geboren worden. En Nicodemus snapt er helemaal niks van. Hè? U kent het verhaal uit Johannes 3. En dan zegt Nicodemus heel technisch van, ja, moet ik dan in de moederschoot opnieuw ingaan en opnieuw geboren worden? Nee, inderdaad. Technisch en biologisch is dat volstrekt onmogelijk. Nicodemus snapt er helemaal niks van. Maar de Heer Jezus gaat het ook niet uitleggen. Hij zegt eigenlijk dat hij van boven geboren moet worden. Dus als je dus gaat beschouwen, de rups vreet alleen, kan zich niet volplanten, kan geen vrucht dragen. Is met 16 poten aan de aarde verbonden, is een beeld van de zondige, de oude mens. En die hebt er niks aan. En dan volgt daar de dood. Op de een of andere manier ziet zo'n rups, is in staat om zichzelf van binnenuit dicht te spinnen met een draadje. Hij produceert twee draden, een draadje en een lijmdraad. En die twee zitten aan klieren naast zijn bek. En die produceert hij. En daar spint hij iets mee. En dat wordt helemaal lucht- en waterdicht. Absoluut lucht- en waterdicht. He, dat is echt, dus de dood gaat in. En als hij dat dan gaat beschouwen, gaat van de moerbijboom en de zijderups. En dan hoe lang, hij maakt dus eerst een soort netje in een tak. En dan kruipt hij in dat netje en dan begint het. En hoe lang duurt dat? Gewoon 3 dagen en 3 nachten. Niet anders. Zo staat het in de Wikipedia en in de andere boeken. Ik heb nog een hele oude encyclopedie thuis. En daar staat nog een heel verhaal in over de zijderups. En daar staat gewoon in, hij maakt een netje en hij kruipt hij in. En dan duurt het 3 dagen en 3 nachten. En dan is hij dus helemaal weg. Dan is het over. Dan is er geen rups meer. Dan is de oude mens is weg. En dan na verloop van tijd, dan komt daar dus een complete nieuw beest komt daaruit. En hoe doet hij dat? Hij, tijdens dat spinnen, knijpt hij zichzelf als het ware leeg als een soort tube. Als hij begint te spinnen, dan is hij nog 10 centimeter groot, een volwassen rups. Maar op het moment dat hij dus daarmee klaar is, dan is hij nog maar 2 centimeter, 1,5 centimeter is hij gekrompen. En dan is dat alles. En dan kruipt hij in dat dingetje en dan maakt hij dat helemaal compleet. En dan komt daar een totaal ander wezen uit. Die kruipt daaruit en hij produceert een zuur uit zijn bek. En dat zuur dat lost de zijde op, de draden. En dan komt er een gat in de kokon en dan kruipt hij naar buiten. En dan zitten er bepaalde leidingen in zijn vleugels en die blaast hij op. Dat gaat pneumatisch. En dan gaan die vleugels die gaan recht staan en dan kan hij vliegen. En dan heeft hij nog maar 6 poot en dan eet hij niet meer. En dan, hij kan zich voortplanten en hij zoekt de dingen die boven zijn. Want hij vliegt van een kleurrijkste bloem naar een andere bloem. Het is een totaal andere wezen en er is absoluut geen enkel vergelijk meer met de oude rups die alleen maar aan het vreten was. En dan denk ik, dat is toch wel heel bijzonder. 35 dagen vreten, zijn lichaamsgewicht neemt toe vanaf het eitje totdat hij volwassen is met een factor 7000. 7000 van 2 mm tot 10 centimeter. En dan eerst een nestje maken, een soort netje maken waar die in kruipt. En dan 3 dagen en 3 nachten, dan is het klaar. En dan na een dag of 12 produceert het beest wat erin zit een zuur en dan komt hij eruit. En dan, ja, dan is het met de zijderups zo, dat ja, die maakt zijde, die maakt koninklijke kleding. En alle vlinders die geboren worden en die uit een kokon kruipen, die kunnen vliegen. Maar het gekke is, de vlinder die uit de zijderups ontstaat, die kan niet vliegen. Hij kan alleen maar zijde maken. Hij heeft wel vleugels, 4 vleugels. En hij fladdert er ook wel mee. Maar hij kan niet vliegen. Het mannetje niet en het vrouwtje niet. En dan zijn ze dus, als je dat zo gang laat gaan en je gaat de zijde van zo'n kokon niet afspinnen. Dan komt daar inderdaad een vlinder uitgekropen. En die loopt een beetje rond te kruipen. En de mannetjes en de vrouwtjes die ruiken elkaar en die komen op elkaar af. En die gaan paren. En zo'n paring dat duurt dan een uurtje of 12. En dan komen er toch 300-400 eitjes komen eruit van die kleine rooien, 2 mm groot, 1,5 mm groot, 400 stuks. En onmiddellijk na de paring, dan sterft het mannetje. En een paar dagen later sterft het vrouwtje ook. En heeft nooit kunnen vliegen en heeft toch vleugels. En dat is altijd zo geweest. Het is niet zo dat een soort degeneratie is. Nee, want de moerbijboom is dezelfde boom en de bladeren zijn dezelfde en de lucht is hetzelfde. En alles wat ze krijgen is hetzelfde. En toch kun je dan zien dat God dat zodanig gemaakt heeft dat hoewel de vlinder vleugels heeft, kan hij niet vliegen. Kan zij ook niet vliegen. Begeeft zich niet tot de hogere zaken. Kan zich wel voortplanten. En dan kun je daar dus ook in vinden dat het kennelijk de bedoeling was dat deze rups en dat dit beest koninklijke kleding maakte. Dat was de opzet. Dat was het doel. Dat mocht ook door de mens ontdekt worden. Want wat doet de mens? De mens die pakt zo'n cocon en die is erachter gekomen dat je daar iets mee kunt. En die gooi je dan in heet water, zodat de rups die daarin zit sterft. En in een bakje met heet water, met zo'n grijpertje, dat beweegt dan een beetje. En dan pak je er dan eentje uit en dan zit je daar even met de vriendin. En dan pak je dat draadje en dan leg je hem gewoon in zo'n kommetje. En dat draadje, dat gaat op een haspel. En dat gaat draaien. En dan halen ze er 2 kilometer draad eraf. Het is ongelooflijk als je dat ziet. Het is een prachtige, mooie draad. En het is ook zo bijzonder als je dan daar... ze maken daar matten van en ze maken er kleding van. En koninklijke kleding. En er is voor 1 strop, daar zijn wel 350 cocons nodig. Hè? Dat is nogal een werk, hè? 350 keer een kilometer. Dat zit er dan in 1 stropdas. En dan heb je het nog niet eens over een kimono of zo. Dat gaat nog even verder. Maar het feit dat er zo'n mooie glans op ligt... dat is omdat de draad... driehoekig van doorsnede is. Nou, dat zie je toch nooit? Wij kunnen helemaal geen draad maken die driehoekig van doorsnede is. Dat werkt dus als een prisma. Als er dus een zonnestraaltje op die draad valt in de breedte, dan wordt dat zonnestraaltje, wat wit schijnt, maar waar alle kleuren van de regenboog in zitten in dezelfde mate, dat wordt helemaal uitgerafeld tot een prachtige mooie kleuren van de regenboog. Daarom schittert witte zijde ook zo mooi. Als de zon daarop schijnt, dan zie je dus alle kleuren van de regenboog een beetje in een bepaalde hoek draaien, dat is heel bijzonder mooi. En dat is dan de kleding, koninklijke kleding, die God bedoeld heeft voor zijn volk Israël. Ik zal u bekleden met fijn linnen en ik zal u overkleden met zijde. Ja? En fijn linnen, je kunt het in de Bijbel opzoeken, het komt een paar honderd keer voor, maar het wordt altijd gebruikt voor koningskinderen en voor priesters. Als het gaat om apostelen, dan gaat het altijd over grove kleding. Dan gaat het altijd over een kemelsharen mantel en grove kleding. En daar zijn ook bepaalde woorden voor, die ontdek je dan, en dat is wel heel apart. En dan zie je dus dat al die dingen waar wij toch wel geneigd zijn, ik althans, om daar tamelijk achterloos aan voorbij te gaan, overheen te lezen, dat die allemaal een betekenis hebben. Dus in het vervolg weet u, als u leest over fijn linnen, dan gaat het over koningen en priesters. En dan gaat het niet over wat anders. Dan gaat daarover fijn linnen. En vroeger kon men dat beter nog maken als tegenwoordig. Ik heb wel gelezen dat in bepaalde farao-graven linnen gevonden is waar per millimeter iets van 140 draadjes zaten. Dat kunnen wij tegenwoordig niet meer. Ik geloof dat de tegenwoordige techniek in staat is om maximaal 20 of 30 draadjes per millimeter te weven. Maar in de tijd van de farao's konden ze dat een stuk beter. Hadden ze dus ook dunnere draadjes. Leuk, hè? Wij kunnen dat niet meer. Wij weten niet hoe dat werkt. Goed, de zijderups die produceert dus koninklijke kleding. Prachtig mooi. Het was kennelijk Gods bedoeling van dit dier. En dan word ik nog genoemd in Openbaringen 1 vers 6, hè, dat Israël een geslacht is van koningen en priesters. Dus God heeft dat niet zozeer voor ons bedoeld, leden van het lichaam van Christus. Wij hebben een hemelse toekomst. God heeft dat bedoeld voor Israël. En ja, die dingen moet je ook gescheiden worden, want het begint ook in Ezechiël 16. Mensenkind, laat Jeruzalem zijn gruwel daar te weten. He, en dan gaat het dus over de oorsprong waar ze vandaan komen en hoe het gegaan is. En als je ditzelfde hoofdstuk 16 nog even gaat doorlezen, dan zie je dus ook dat Israël, die dus door God tot een grote hoogte is gebracht, dat dan blijkt dat ze vertrouwen gaan op zichzelf en niet meer op God. Want ze hebben rust rondom. Salomo, die was een koning van de vrede. En alle landen rondom, die betaalden belasting aan Israël. En die leverden hout en goud en alles wat er nodig was. En Salomo had rijkdom en wijsheid en een lang leven gekregen. En het was allemaal vrede rondom. En het zag er fantastisch uit. Dat waren gouden tijden voor Israël. En dan gaat Ezechiël 16 in vers 15 verder. Maar u vertrouwde op uw schoonheid en bedreef hoererij. Trots op uw naam. U hebt uw hoererij uitgestort over ieder die voorbij trok. Uw schoonheid was voor hem. En dan dat kleed wat God gegeven had. U nam een deel van uw kleding, maakte daarmee voor uzelf de hoogten kleurrijk en bedreef er hoererij op. Nooit is zoiets voorgekomen en het zal nooit meer gebeuren. Dat is dus hoe Israël vroeger dus omging met de koninklijke status en de koninklijke kleding die God voor hen bedoeld had. Zo was het niet Gods bedoeling. God die heeft dus iets prachtigs gemaakt en iets kleurrijke koninklijke kleding voor Israël, omdat het een koninklijk priesterschap is. En ze hebben dat misbruikt. En die prachtige, mooie, dat kleurrijke, dat wijst natuurlijk ook op Gods veelkleurige wijsheid, hè, waar in de Bijbel over gesproken wordt. En als je de kleuren gaat bekijken zoals die door de zon uitgestuurd worden, die ook gebruikt worden in de elektronica voor de codering van de kabeltjes, dat gaat allemaal precies op de kleuren zoals de zon zou. Toen ik vroeger op de aanbouwschool kwam en ik moest de kleurcodes leren van Later kwam ik dacht, het is gewoon zwart, bruin, oranje, geel, groen, blauw. Dat is gewoon de ruis zoals ze van de zon komen. Met een prismaatje, dan zie je die kleuren. Nou ja, als wij weerstandjes en condensatoren moeten nummeren door middel van een kleurencode of draadjes in een telefoonkabel, dan is dat precies dezelfde volgorde, echt waar, als vroeger, als de zon, als God de zon geschapen heeft. En wij volgen dat dan gewoon. Terwijl 99,9% van de mensen weten dat niet eens. Dan denk je van, nou ja, dat is een soort kleur, dat staat daarvoor. Ja, ja, nee. God heeft die bepaald, die volgorde. En wij maken daar nog steeds gebruik van. Dat is prachtig mooi. En als het over Gods veelkleurige wijsheid gaat, dan moeten we even naar 1 Korinthe 2. Daar staan zulke prachtige dingen over in. In Korinthe, het tweede hoofdstuk. Dan gaat het over. Begin ik bij vers 1. Daar staat: en ik, broeders, toen ik bij u kwam, zegt Paulus tegen de broeders in Korinthië, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zal bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder geestelijke volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld. En ook niet van de leiders van deze wereld, die niet teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis, een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden ze de Heer de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dat is wat? Zo groot, zo goed was Gods plan. Zo wijs was, zo groot was zijn wijsheid. Als de leiders van deze wereld, Satan en zijn trawanten en zijn demonen, als die dus geweten hadden, als die dus gewoon de Bijbel gelezen hadden, zeg ik dan maar in mezelf. Als die dus in Micha gelezen hadden, in Ezechiël, hoe dat allemaal zou gaan. Dan hadden ze dat geweten, maar dat hebben ze niet gedaan. God had het allemaal geopenbaard. En als ze geweten hadden van de wijsheid van God, dan hadden ze de Heer der Heerlijkheid niet aan het kruis gespijkerd. He? Toen Satan stond te gnuiven bij het kruis van ik heb het voor mekaar. Toen sloeg hij de plank zo verschrikkelijk mis en pas later had hij het in de gaten. Hij dacht van, ik heb het gewonnen. De Messias die al zo lang aangekondigd is, ik heb het gewonnen, hij is dood. En dat daar nieuw leven voor ons uitkomen. Dat wij daaruit mogen leven. Dat wij dus een complete nieuwe schepping zijn door dat te geloven. Dat we geen rupsen meer zijn, maar dat we vlinders zijn. Dat we kleurrijk zijn, dat we vrucht kunnen dragen. Dat we ons begeven tot de hogere sfeer. Dat we zoeken de dingen die boven zijn. Dat heeft Satan allemaal niet geweten. Anders had hij de Heer de heerlijkheid niet gekruisigd. En ik vind dat eerlijk gezegd opmerkelijke dingen. En er zijn nog veel meer zaken die, als je de natuur gaat bestuderen. Want ja, kijk, in het voorjaar, dan moet de spul weer uitlopen, de bomen moeten uitlopen en er moet bemest worden. En dan is het merkwaardig dat, wij halen koemest, hè, van die emmers bij de Aldi voor de tuin. Dat haalt gewoon niet aan, een heleboel. Maar het merkwaardig is, de witte moerbeiboom, waar alleen de zijderups op kan gedijen en kan leven, die moet in het voorjaar bemest worden met bloed. Men gaat naar het abattoir, haalt een emmer bloed en gooit een emmer bloed bij die boom en dan gedijt hij. Dat is apart. Ja, dat heeft dus gevolgen. De volgorde is dus bloed, moerbeiboom, zijderups, vlinder, zijde, koningsklederen. En het begint bij het bloed. En als hij dat er niet bij doet, dan gedijt hij niet. Dan wordt het een pierig boompje. En als je dat er wel bij doet, dan kan die wel 1200 jaar oud worden, zo'n boom. Want het worden grote knoesters. Dat kan althans. Wat ik nog vergeten heb te zeggen, ja, ze brengen ook vruchten voort. Framboosachtige vruchtjes, beetje zuur. Ik geloof dat jij er eentje had, een moerbeiboom, bij het achterstraat. Ja, kleine vruchtjes, moeilijk te oogsten, een beetje zuurig. Ja, nauwelijks houdbaar. Ja, je kunt er wel iets van eten, maar je kunt eigenlijk niet zeggen van, oh, we gaan vandaag eens een emmer plukken en we gaan er jam van maken of zo. Dat lukt eigenlijk niet, nee. Die boom is ook helemaal niet bedoeld voor die vruchtjes. Die boom is bedoeld voor zijde, voor koningskinderen. Dat is de bedoeling. Kijk, en als we het dan hebben over bloed, dat is toch wel heel apart. Ik heb daar wel eens vaker over gesproken, een keer in Venlo. En toen ik dat noemde, van dat bloed bij de stam, dat je dat erbij moest gooien. Daar waren mensen die ik nou later bij me. Ze zeggen, daar ben ik zo van geschrokken. Is dat echt zo? Halen ze daar bloed voor? Toch geen mensenbloed? Nee, Nee, dan ga je naar het abattoir. Maar het is wel bloed. Daar ben ik van geschrokken, zeiden ze. Ja, maar zo werkt het wel. Kijk, en als wij het hebben over bloed. Ja, dat is ons leven. Hè? Bloed is leven. Als een mens geen bloed heeft, dan leeft hij niet. Als het bloed eruit loopt, dan loopt het leven eruit. Hè? Wij hebben want vaak het idee dat bloed staat voor de dood. Nee, bloed is leven. Nieuw leven. En de Bijbel spreekt er ook uitvoerig over. En Efeze 1, die zegt dat bijvoorbeeld ook. Efeze 1, vers 7, ga ik even heen. Daar schrijft Paulus aan de Efeziërs, die daar woonde aan de kust in Turkije. Daar staat, ik begin in vers 5. Hij heeft ons voorbestemd, God heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen zonen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, enzovoort, enzovoort. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Het kwam door dat bloed dat wij die verlossing en die vergeving ontvangen hebben. De vergeving van de overtreding. En die vergeving is groot, maar die is niet overeenkomstig. Onze grootte is niet zo groot als wij meer zondigen dat er meer genade is. Nee, die is overeenkomstig de rijkdom van Gods genade. En ik zal u vertellen dat God rijk is aan genade. Daar is een berg van genade. Die kunnen wij niet op. Dat is maar gelukkig ook. Maar we hebben heel veel genade nodig. En God geeft dat ook overvloedig. En ook in het tweede hoofdstuk van de Efezebrief, in vers 13, wordt daarover gesproken. Maar nu in Christus, Efeze 2, vers 13. Maar nu in Christus Jezus bent u, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Eerst ver af, nu dichtbij. En waar kwam dat door? Door het bloed van Christus. En ook in Colossense. Het eerste hoofdstuk. Dat is vers 19. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. Alle dingen met zichzelf verzoenen. En dat is een verzoening, dat is een totale verzoening. En daar staat dus niet katalasso, maar apokatalasso. Dat is een overtreffende trap van verzoenen, die wij eigenlijk in het Nederlands niet goed kunnen overzetten, niet goed kunnen vertalen. Hè? Verzoenen, daar zit al een heleboel in. Als wij zeggen iets is verzoend, dan is het klaar. Ja, inderdaad. In de eerste 7 brieven van Paulus komt dat woord ook veelvuldig voor. En dan blijkt in de laatste brieven dat dat woordje toch nog een klein voorzetsel krijgt. Apo komt ervoor. Dat is een soort overtreffende trap van verzoenen. Met andere woorden, het kon nog beter. God had nog iets in petto. Er was nog een groot geheim. Het grote geheim is wat hij bekend maakte in zijn laatste 7 brieven. En daar blijkt daar dus een hele serie plotseling nieuwe woorden te bestaan die in de eerste 7 brieven niet voorkwamen. En dat is toch wel iets merkwaardigs. En het is wel jammer dat we dat bijvoorbeeld ook in deze vertalingen nauwelijks terugvinden. Sommige vertalingen hebben daar verschil gemaakt tussen verzoenen en wederverzoenen. Ja, dat dekt de lading ook niet helemaal. Ik zou ook niet weten hoe je dat oplost. Maar dat is nou een keer het nadeel van het overzetten in een andere taal. In het Grieks staat het wel goed. Zo heeft God het bedoeld. Het Grieks is een tamelijk complexe taal met veel uitdrukkingsmogelijkheden. En bij Hebreeuws gaat dat nog veel verder. Als je in Nederland woont en je kent een woordje of 500, 600, nou, dan kun je aardig redden en dan merk je niet te veel aan zo'n persoon. Dan kun je aardig redden, dan kun je alles zeggen. Maar als je dan nagaat dat het Hebreeuwse taal, die heeft al 12.000 woorden. Dan denk je, jongen, er zijn er nog wel een paar meer. Allemaal kleine nuances, allemaal kleine kriebeltjes boven en onder de letter en haaltjes. Waardoor dingen prachtige betekenissen krijgen. Dat is de moeite waard. Maar ja, voor ons is het nadeel dat wij dat niet goed kunnen overzetten. Ik zou eigenlijk het een soort uitdaging vinden om eens een keer een bijbelvertaling te maken door mensen die het geheimenis kennen en die deze dingen kennen en die dat dan ook daarin laten uitkomen. Hè? Want je komt zo vaak dingen in de Bijbel tegen waarvan je dan later erachter komt, ja, maar het is fout vertaald. Wat jammer nu. Dat hadden we afgelopen woensdag met de Bijbelkring nog, waar God met Israël spreekt als Israël de tweede keer door het water moet. Hè? Eerst door de Dode Zee en nu moeten ze dan door de Jordaan. En dat God eventjes ervoor zorgt dat de Jordaan droog valt. En, dat ze de, en dan zegt God, ja, jullie zijn hier nog nooit geweest, zegt de vertaling dan. Maar er staat, jullie zijn hier gisteren en eergisteren niet geweest, maar vandaag dus wel. Dus dit is wel de derde dag. Kijk, heb je zoiets. Als je daar nou neer had gezet, jullie zijn hier gisteren en eergisteren niet geweest, zoals het in het Hebreeuws staat, dan had wij allemaal gezegd, oh, weer iets op de derde dag. Nou, we hebben het laatst al een keer gehad over de derde dag. Maar de vertalers die zeggen dan, ja, jullie zijn hier nog nooit geweest. Ja, jammer nou. Mist. Je kunt dan dat soort dingen wel proberen heel, heel slim te vertalen. En dan denk ik altijd, ja, de mensen vertalers, die hebben dat niet geweten. Die kennen dat principe van de derde dag niet. Dat is jammer. Dus daar ligt nog een, wellicht een taak voor heute. Zeg het maar eens tegen hem. Maak eens een goede, betere vertaling van bijvoorbeeld, beginnen ze met de CGL. Is niet zo groot. Hè? Prachtig mooi. Maar ik denk ook dat wij heel blij mogen zijn. Dat wij in omstandigheden leven. En dat we deze kerk gevonden hebben. En dat we ook werkelijk met Bijbelstudie bezig zijn. Want ik heb ook gemerkt aan gesprekken met mensen om me heen. Bij ons in de straat wonen ook een heel aantal gelovigen die weliswaar oprechte gelovigen zijn. En iedere zondag al jarenlang trouw naar de kerk gaan. Maar geen idee hebben waar het over gaat. En als je het woord Bijbelstudie al laat vallen, dan zit hij zo eens even aan te kijken van, Bijbelstudie? Wat doen jullie dat dan? Hoe doe je dat? Nou, bestuderen wat er in de tekst staat. Nou, dat kan je toch gewoon lezen. Ja, maar je kijkt wat er in de grondtekst staat. Ja, maar dat kunnen gewone mensen nooit. Zeg mijn zus ook tegen mij. Dat kunnen gewone mensen toch nooit? Ja, jij kent dat, maar gewone mensen niet. Gewone mensen, wat zijn dat? Dat zijn we allemaal. Nee, wat ik zeg wel is, en ook beoog met dit onderwerp, dat we dat is wat meer ons zullen realiseren. Hoe blij we moeten zijn met het woord wat we van God gekregen hebben. Zo rijk, zo compleet. Steeds weer nieuwe dingen ontdekken. En dat we ook wat meer oog krijgen voor de natuur om ons heen, waarin God zich heel nadrukkelijk manifesteert en openbaart. Vooral in dit voorjaar, met de nieuwe kleuren. De gele kleuren die weer de boventoon voeren. Geel is de kleur van het nieuwe leven. Het gras in het voorjaar is absoluut een stuk lichter van kleur als het gras in augustus. Waarom? Omdat er in het voorjaar meer geel in zit. Zo simpel is het. En zo vind je dus voortdurend Gods principes terug in alles wat hij bedoelt. En dat het nodig is, ik denk dat God dat expres gedaan heeft, juist omdat wij zo traag zijn met het vertalen van zijn woord. Als er nu al zoveel miljoenen mensen zijn die niet eens Gods woord in hun eigen taal hebben. Nou, je hoopt maar dat die mensen nog geen tv hebben en geen mobieltje en dat ze veel naar de natuur kijken. Want zo heeft Abraham God ook moeten ontdekken. Abraham had geen kerk, geen synagoge, geen priester, geen niks, geen Bijbel. Er was niks. Abraham was gewoon een man die liep daar en die keek om zich heen en die ontdekte God. En die bracht God de eer. Hij wist niet wie het was, hij wist niet hoe die heette, hij wist helemaal niks. Maar hij deed het wel. En dan denk ik bij mezelf, kijk, als Abraham dat kan ontdekken, dan kunnen wij dat toch ook. Nou, laten we eens wat beter naar de sneeuwblokjes kijken en naar al die prachtige plantjes en al die speciale symboliek die daarin vast ligt. Soms zie je van die plantjes met van die hele mooie kelkjes in een rij en dan tel je dat zo en dan zijn het er toch weer even precies 7. En ja, ik ben al een hele tijd met alle getallen die ik in de natuur tegenkom, alle getallen in de natuur tegenkom en in de Bijbel, zet ik op een rijtje en dat zet ik in groepjes met elkaar. En dan kom, het merkwaardig is, het hoofdstuk, het getal 7, dat is al 5 kantjes. En al die andere getallen is wat kleiner. Maar 7 is wel erg, erg, erg groot. Zo vaak kom je dingen tegen wat een 7-fout is. Hier ook weer. 7000 keer zijn eigen gewicht. 35 dagen leven als rups. En dat getal 7 kom je in de natuur voortdurend tegen. Ook de mens, de celstructuur van de mens vernieuwt zich iedere 7 jaar. Van u allemaal en van mij. Iedere 7 jaar zijn alle cellen in mijn lichaam weer helemaal nieuw. Toevallig? Nee, niet toevallig. God heeft dat zo vastgelegd. Zo doe ik dat. 7 dagen in de week. En zo zijn er van de 7 zo ongelooflijk veel. Paulus heeft 7 toespraken gehouden. Paulus heeft 7 keer gevangen gezeten in handelingen. Noem maar op. Weet je, er zijn zoveel van die dingen. En laatst toen vond ik een gouden kleinoot op de rommelmarkt. En dat heette Feiten uit de Bijbel. En dat was gewoon, een uitgave van een of andere katholieke uitgeverij. Waar allerlei dingen uit de Bijbel gewoon domweg op een rijtje zijn gezet. Allemaal met getallen. Nou, geweldig als je dat tegenkomt. Je moet wel een beetje met een katholieke bril lezen. Maar toch, dat is prachtig mooi om te ontdekken dat er zit zoveel in. Daar schrik je gewoon van. Dan denk je, oh, Gods wijsheid, Gods veelkleurige wijsheid is nog veel groter als wij ooit hebben kunnen vermoeden. En ik hoop dat we daar ook een beetje meer naar gaan kijken. En het zal vandaag een prachtige dag worden. En ik denk als u vandaag in de tuin zit en u kijkt naar de bomen, dat je er bijna bij ze groen ziet worden. En ik stel voor dat we ook een... daarom hebben we vanmorgen dat lied gezongen, Hoe groot zijt gij? Prachtig mooi. En ik zou nu willen voorstellen om te gaan zingen lied 320 uit Opwekking. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon. 320 Opwekking. Voor de manier waarop u zich aan ons openbaart, Heer, en u openbaart zich nadrukkelijk aan ons. Heer, in alle opzichten, de sterrenhemel boven ons, de natuur om ons heen, maar ook uit het woord wat u ons gegeven hebt. Heer, dank u wel dat u zich zo aan ons opdringt, maar we mogen wel zelf kiezen. Heer, en wilt u ons maar wijsheid geven om daar oog voor te krijgen, om ook alles om ons heen te beschouwen en uw grootheid daarin te mogen ontdekken. We danken u dat u dat doet. We danken u voor uw liefde. We danken u voor uw geest. We danken u dat we samen op mogen trekken en we vertrouwen ons aan u toe, ook voor deze week. U kent onze plaats, onze positie, de thuissituatie, het werk, alles wat we mee moeten maken, Heer. U weet gelukkig beter wat goed voor ons is dan wij dat zelf weten. Dank u wel dat we ons daaraan mogen toevertrouwen. Amen. En dan zou ik nog willen voorstellen om samen Glorieklokken 52 te zingen, Lichtstad met uw parelen poorten. Alle vier coupletten, dat wil zeggen, zo staan ze in het boekje. Ik kreeg daar van de week een YouTube-filmpje van toegestuurd. Dat was het Urker Mannenkoor. Nou ben ik niet zo'n enorme fan van het Urker Mannenkoor, omdat ze alleen maar hard en heel hard kunnen zingen. Maar dit was wel heel bijzonder, want ze zongen dit lied en de dirigent die daar voor stond, dat was een Mongools jongetje. Een mannetje die daar zo vol enthousiasme stond te dirigeren. Het was een lust om te zien. Gewoon helemaal hartstikke idee. En dan was het halverwege aan toe dat het refrein kwam. Dan draaide zich erom en dan ging de hele kerk ook mee. Nou, het was prachtig. Ik heb het nog aan een paar mensen doorgestuurd. En als je ernaar kijkt, dan krijg je tranen in je ogen van blijdschap. Zo mooi. Licht staat met uw parelpoorten. We gaan het zingen. Misschien kunnen we dat staande doen.
Coffee.